Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Ja, en vandaag ook in de studio Gert van Harskamp. Gert, je hebt een bijzondere portefeuille, want je doet chemie, auto-industrie en landbouw. En daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben, na alle protesten op het Malieveld.
Ja.
Het is een kakelverse podcast. Martin, uiteraard ook welkom hier naast me. We zijn nog, ik wil niet zeggen opgewonden, maar we zaten net allemaal mee te luisteren met minister Carole Schouten, die eigenlijk net haar persconferentie heeft gegeven. Dus ik wil eigenlijk met een fragment van haar beginnen om deze podcast te openen.
Het uitgangspunt erbij is dat boeren die willen blijven boeren, die zullen dat kunnen blijven doen. Maar boeren die willen stoppen, die gaan we helpen. En vrijwilligheid is daarbij het uitgangspunt. En de boeren die dan als eerste in aanmerking komen voor deze slimme en warme sanering, zijn de boeren met de grootste uitstoot in de omgeving van Natura 2000 gebieden.
Ja, voordat ik eerst het woord aan Gert wilde geven, ga ik toch even kijken naar Martin, want die gaat elke keer bij dat warme sanering. Ja. Wat zie je daarin precies?
Nou, ik weet niet wat ik kan met dat. Ik vind het een opvallende manier van uitdrukken, maar wat je vooral proeft, is dit stuk, dit hoor ik en lees ik als een antwoord op het boerenprotest. Wat natuurlijk de aanleiding is voor deze aflevering van de podcast.
Ja.
Daarvoor was Mark Rutte ook al, die ook zijn waarderingen uitsprak voor de boeren. Nog even, ik zei van ja, zij zorgen voor onze voedselvoorziening, hoe belangrijk de boeren is. Prima ook overigens dat ze dat doen. Maar je ziet echt wel dat ze aan de ene kant in die stikstofklem zitten, tegelijkertijd ook niet alle boeren tegen zich een harnas willen jagen. Zeker omdat we deze week hebben gemerkt, dat half Nederland, misschien wel heel Nederland, vierkant achter onze boeren stond. Dus de warme sanering is een vriendelijke manier om toch boeren te verleiden om te stoppen met hun bedrijf, wat best wel ingrijpend kan zijn.
Nee, dat is ook zo. Dit is duidelijk een ander geluid dan dat je eerst hoorde van D66'er Tjeerd de Groot.
Zeker.
Ja. Die had het echt over een halvering, een generieke maatregel, een halvering van de veestapel. En heel belangrijk is dat Carole Schouten benadrukt dat het een warme sanering is. Dus er moet een goed bedrag tegenover staan voor de boeren. En het is op vrijwillige basis. En dat is ook wat de boeren hebben gezegd.
Ja, je hebt dit op de voet gevolgd. Hè? Martin zegt van bijna heel Nederland stond achter die boeren. Is dat ook? Je hebt veel contact met die boeren. Je maakt nu voor de Zaterdagkrant een groot verhaal, hè, over ook het boerenleven. Is dat ook iets wat die boeren wel voelen? Dat half Nederland of heel Nederland achter ze staan?
Ja, dat denk ik wel. Nou ja, we hebben de beelden ook gezien natuurlijk afgelopen dinsdag van die mensen die op viaducten stonden en hun duimen omhoog hielden toen die trekkers langskwamen en zo. Ik denk dat de boeren enorme steun hebben gevoeld. Ja.
Ja. En even over je verhaal van morgen, want voordat we verder gaan op Carole Schouten. Je maakt een verhaal over een boerderij die echt al heel ver is in nieuwe moderne maatregelen nemen. En juist iemand die er heel veel moeite mee heeft. Ja. Kan je eens uitleggen wat precies die boeren tegenhoudt om te moderniseren?
Nou, het zijn vaak stuiten. Zitten ze toch wel klem tussen de bank, want ze moeten financiering hebben, en de regelgeving. Ik heb morgen bijvoorbeeld een boer in de krant. En die wil heel graag uitbreiden, omdat zijn drie kinderen verder willen in het bedrijf. Dus hij moet ook uitbreiden, want hij heeft een verouderde stal. Maar hij zit wel heel dicht bij zo'n Natura 2000 gebied. Zo'n natuurgebied dat van een van die 160 natuurgebieden die door de overheid zijn aangewezen. En als jij dan bij een bank komt voor financiering, is ook de bank degene die zegt van joh, maar de vraag is, kun jij hier in de toekomst wel verder? Want je zit in de buurt van zo'n Natura 2000 gebied. En dat zijn dus dingen, daar zitten ze mee. En dat duurt jaren. Die is al jaren bezig om een stal te bouwen. Nou, hij heeft nog helemaal niets rond. Zijn financiering niet, terwijl hij wel verdient. Mm-hmm. Hij heeft nog helemaal niets rond.
Dat is wel iemand die dus wel wil, maar waarbij het dus heel moeilijk is om te realiseren.
Ja, die wil omdat ze kinderen willen.
Ja, en dan is blijkbaar als je in de buurt van zo'n Natura-gebied woont, dan zijn de eisen aan jou hoger,
omdat
je anders je vergunningen niet rondkrijgt.
Ja, nou ja, de bank is ook bang. Stel je voor dat je wel je vergunningen rondkrijgt, zegt de bank nog steeds van ja, maar je zit wel bij een natuurgebied. Ik wil eerst weten wat er met die Natura-gebieden gaat gebeuren voordat ik 8 ton in jouw bedrijf ga steken.
Ja. En die duidelijkheid is eigenlijk helemaal nog niet te geven. Ook niet naar die persconferentie van net.
Nee, dat is helemaal niet te geven, nee.
Nee. Nee. Martin, een beetje in het algemeen. Die boeren die dreigt op een gegeven moment van... nou, we willen wel snel maatregelen hebben. Dit klinkt wel als snel reageren, maar is dat snel genoeg?
Nou ja, dit is in ieder geval natuurlijk wel vrij snel. Remkes, commissie Remkes is pas onlangs met het advies gekomen. Voor zover ik dat in de gauwigheid kan zien, wordt in grote lijnen staat het kabinet daar ook wel achter. En herhaalt ook het mantra van Remkes. Het is niet een quick fix of een snelle oplossing. Dus het is een combinatie van allerlei maatregelen nu op korte termijn en nog een aantal dingen op langere termijn. Remkes komt ook met een vervolg volgend jaar voor de zomer met advies. Ja, in die zin is het op zijn minst een hele snelle reactie op de boerenprotest. Dat vind ik ook wel, dat komt wel krachtig over. Behalve dan natuurlijk, ja, dit zijn nog algemene, dus de algemene lijn. En het zal, als je boer bent, ja, dan heb je aan het persberichtje van het kabinet ook nog niet genoeg. Maar je weet wel welke kant het op gaat. De toon is duidelijk, die vrijwilligheid is duidelijk. Er worden honderden miljoenen vrijgespeeld. Maar we kijken wat dat precies per bedrijf natuurlijk uitmaakt. Ik denk dat een boerenbedrijf wil precies weten wat betekent dat specifiek voor mij. Mm. Dat wordt nu allemaal uitgewerkt.
Ja. In hoeverre heeft het kabinet hiermee in zijn maag gezeten? Ik zag een tal van politici naar het Malieveld trekken. De een werd meer uitgefloten dan de ander. Bijvoorbeeld voor zo iemand zoals Carole Schout. Hè. Die komt van de ChristenUnie. Heeft een achterban ook in het boerenland. Is dat een van de redenen waarom ze nu zo haast hebben gemaakt?
Nee, ze moesten natuurlijk maatschappelijk wel. Ik bedoel, ze nemen ook maatregelen als het gaat om bouw. Ik bedoel, op een gegeven moment, als je weet dat er 18.000 bouwprojecten stil liggen, dat het werk tegen de plinten opklotst bij bouwbedrijven alleen al. Maar niemand kan verder, dus dat toch bedrijven dreigen om te vallen. Als je hoort dat de boeren niet weten waar ze aan toe zijn en zo massaal het Malieveld opgaan. Ja, dan moet je als kabinet, het is gewoon een roep uit de samenleving, je moet als kabinet wel.
Ja. Ja. Je schreef in de krant dat er een soort tweedeling is binnen de boeren. Dat sommigen zeggen van nou, in één keer doorpakken nu richting Schiphol en we laten het wel eens even zien. En,
ja, qua acties bedoel je.
Ja, precies, acties, ja. 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 Hoe denk je dat het nu ervoor staat, nu dit door het kabinet bekend is gemaakt?
Ja, ik weet niet of de boer. Er zit heel weinig vertrouwen bij de boeren in politici. Nu kan Carole Schouten wel een potje breken. Ze is zelf boerendochter. Ze is niet heel erg impopulair. Ze is redelijk populair bij de boeren. Ze toont zich ook een daadkrachtig minister. Ik bedoel, zij neemt echt maatregelen. Daar kun je het niet altijd mee eens zijn. Maar zij is wel iemand die ballen toont. En dat willen de boeren wel heel graag. Die willen wel iemand hebben die duidelijk is.
Ja, nou hoorde ik dat ook bij die pulsvissers, maar uiteindelijk verloren we die slag. En nu hebben die boeren misschien ook het gevoel van, nou, dit is pas het begin en er komt nog veel meer op ons af.
Ja, ik denk dat het bij de boeren wel zoiets van eerst zien dan geloven. Ja.
Martin, nog eventjes naar jou. Wat is dat met het rapport Remkes? Want er komt nog een tweede deel. Bijvoorbeeld hier zit bijvoorbeeld de luchtvaart helemaal niet in. Hoe zit die opbouw van die rapporten?
Nee, ja, wat Remkes natuurlijk doet, is kijken van, die kijkt gewoon van, wat kan je op welk moment doen? Je hebt natuurlijk een hele serie, maar het is... Een van de ideeën zou zijn van, kan je niet een van de juridisch handigheidje toepassen? Dat hoor ik eerlijk gezegd bij de werkgevers ook nog wel eens. Ja, waarom kan je dat niet op een manier buiten spel zetten? Dat hele gedoe van de Raad van State. Maar daarvan zegt Remkes heel duidelijk van, dat zou je niet moeten doen. En je ziet het kabinet dat dus ook volgt. Die zitten echt te balanceren. Die nemen het in die zin de problematiek echt heel serieus. Die gaan niet ineens zeggen van, nou, al die natuurgebieden, het zal allemaal wel. Nee, ze balanceren heel duidelijk tussen het belang van de natuur, van het reduceren van stikstofemissies aan de ene kant, en tegelijkertijd dat bedrijvigheid door moet kunnen gaan. Ja, dan kom je dus in een heel ingewikkeld speelveld. En dan heb je natuurlijk allerlei oplossingen die niet ogenblikkelijk zullen kunnen. Dus dat gaat dan stap voor stap. En Remkes heeft op korte termijn een aantal dingen aangedragen die dan wat sneller kunnen. Nou, bijvoorbeeld dat op sommige snelwegen niet meer 130 rijden. Jammer voor de VVD, want dat was hun paradepaardje. Maar ik denk dat ik nog een beetje, ja, ik rijd heel graag 130. Maar als het moet, vind ik 100 ook allemaal prima, jongens. Ik bedoel, en zo pellen ze dat natuurlijk af. En krijgen dus een soort opbouw in maatregelen die sneller kunnen en maatregelen die meer tijd vergen.
Ja, misschien overvraag ik je, maar hoe zijn we in deze discussie beland? Waarom is dat nu allemaal zo actueel?
Nou ja, omdat de Raad van State op een gegeven moment de manier waarop we dit hadden geregeld niet meer accepteren. Er was al jaren geleden een aanpak van stikstof bedacht. Die, als ik het interpreteer, ook een soort slimmigheidje was. Je moest, natuurlijk zijn er allerlei eisen over de stikstofuitstoot en ook hoeveel stikstof er neerdaalt op de grond. En daarbij werd bij allerlei projecten werd er niet alleen maar gekeken van wat er aan emissie en zo was, maar er werd ook in de toekomst alvast meegerekend welke toekomstige minnetjes er ook allemaal waren. Dat je ook een mindere emissie had en dat salderen, dus dat je ook de toekomstige emissiewinst als het ware meetelde. Daar heeft de Raad van State nu een streep doorheen gezet. Dus daarmee verviel de hele aanpak die heel breed werd ingezet, die verviel. En nu is het een beetje zoeken van, is dat toch nog wel houdbaar? Het kabinet heeft nu gezegd, van, voor kleinere projecten gaan we dat toch weer proberen. Ik kan nu niet inschatten of dat juridisch haalbaar is. En wat ik vooral ook aan werkgeverskant hoor, waar ze natuurlijk ongelooflijk bezorgd zijn over al die bouwprojecten die stilstaan, is dat ze ook zeggen, ja, maar ook gemeenten, provincies zijn ook wel eens plotseling allemaal op hun handen gaan zitten. Die durft helemaal geen enkele vergunning meer te verlenen. Misschien uit angst dat de rechter dat allemaal weer onderuit zou halen. En de vraag uit het gevoel aan de werkgeverskring is dat gemeenten, provincies heel gemakkelijk alles hebben stilgezet. Van, ja, laten we maar geen risico's meer lopen. Ja. En het ook niet meer uitproberen. En ik proef ook een beetje, het kabinet ook wel aanmoedigt, van, ja, weet je, niet overal is een vergunning voor nodig. Ja. Niet in alle gevallen is deze systematiek overboord. Dus we moeten ook gewoon mee gaan proberen.
Ja. Ja. Hoor je ook een beetje van Gert, hè, in dat verhaal over de banken. Hoe iedereen ook...
Enorme voorzichtigheid. En dan staat, Rutte zei het, had het ook over Nederland op slot. Er staat Nederland op slot. Dat klinkt dan heel populair en populistisch. Maar daar komt het wel op neer. Gewoon allerlei bouwprojecten staan gewoon stil. De bouwers klagen al. Werkgevers klagen al. Dit kan tot faillissement van bedrijven leiden. Dat is breder dan landbouw. Bouwbedrijven, dit kan ook heel veel banen gaan kosten. En dat belang ziet Rutte natuurlijk ook wel in. En daarom komt hij met zo'n aanpak waarbij al die belangen een beetje meegewogen worden. En dan is de hoop natuurlijk dat dat voldoende is en dat het snel genoeg gaat.
Ja, het is wel zo natuurlijk. Die Raad van State, die kwam volgens mij in 2013 al, hè, met dat advies. Ik bedoel, we doen nu net, er begint een beetje het beeld te ontstaan alsof dit een plotseling probleem is. Maar we hadden die hele discussie niet gehad als vorige kabinetten al luisterden naar de Raad van State. Dan hadden we dit was heel erg onnodig wat er nu allemaal gebeurt. Het is niet een probleem van vandaag op.
Maar hadden we dan niet toen al vergaande maatregelen moeten nemen die ook eigenlijk ook de landbouw enorm had geraakt? Toch?
Ja, maar je hebt niet alleen, maar dan had je wel veel rustig uitgefaseerd, had je beleid kunnen maken. Mm-hmm. We hebben de Raad van State niet voor niks. Dus als je een wet maakt, dan moet je je daar ook aan houden. Dan moet je ook luisteren naar het advies.
Dan krijg je ook altijd nog natuurlijk het argument van, ja, dat moeten wij dan allemaal maar doen. Maar in het buitenland houden ze zich nog helemaal niet aan zulke strenge regels.
Nee, dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld, om heel eerlijk te zijn. En omdat het ook heel moeilijk is om dat te vergelijken, want iedereen regelt dat juridisch weer anders. Kijk, de basis is natuurlijk wel Europese richtlijnen. En iedereen voert het weer op zijn eigen manier in. Dus het is vaak niet één op één te vergelijken. Onze aanpak is wel weer anders met dat programma aanpak. Dat was een specifieke handigheidje van Nederland. Ik proef uit de commissie Remkes rapport helemaal niet per se dat Nederland nou zo enorm per se voorop loopt. Dus ik vind het lastig. En er gaan ook allemaal wilde verhalen over dat wij zo heel veel meer natuurgebieden zouden hebben dan een land of Frankrijk. Maar dat wordt dan ook weer besproken. Dus ik vind het eerlijk gezegd, dit is ook een soort bron voor allerlei enorme tegenstrijdige verhalen die je hierover hoort. Mijn gevoel is in ieder geval, laten we in het kleine landje ook een beetje zuinig zijn. Want het kleine beetje natuur wat we nog hebben, als je het al bijna natuur mag noemen. Ik heb het idee dat het kabinet al wel aardig probeert om beide belangen te dienen. Nou, als dat gaat lukken, zou dat natuurlijk fantastisch zijn.
Ja. Ik wil even teruggaan naar de boeren zelf. Een fragment laten luisteren van boerin Femke, als ik het goed zeg. Die aan Boerzoekvrouw ooit heeft meegedaan en daar haar boer heeft gevonden. Waar ze inmiddels volgens mij ook weer vanaf is. Maar die categorie weet ik niet helemaal zeker. Maar ze maakt zich hier grote zorgen over de boerenleven.
De boeren hebben sinds 1990 al 67% van de ammoniakuitstoot gereduceerd. Dus wat mij betreft hebben zij ook al een hele grote bijdrage gedaan. Terwijl de beleving is dat de stikstofuitstoot vandaag de dag groter is dan ooit. Maar dat is niet zo. Er zijn heel veel maatregelen genomen. Het feit dat er nu zoveel aandacht voor komt is omdat de Raad van State een bepaald wetgevingsinstrument heeft afgeschoten. Maar dat gaat alleen dat die... erover dat die wet niet klopt en niet dat de stikstofuitstoot groter is dan ooit.
Nou, op de achtergrond een leuk muziekje. Jij kent deze Femke volgens mij, Gert.
Ja, ze is beleidsmedewerker bij de Nederlandse Melkveehoudersbond.
Ja, en ze legt het haar fijn uit eigenlijk, wat de problemen een beetje zijn. Je hebt een portefeuille waar je ook veel op pad bent. Dit hoor je vaker als je mijn boerderij bezoekt.
Ja, dit hoor je heel vaak. En ik moet zeggen, het is geen beroepsdeformatie, maar vaak ook wel terecht vind ik hoor. Want boeren doen ook echt heel erg veel. Die boer met die afgeknipte kaplazen die door een weiland heen banjen, dat bestaat bijna niet meer. Het zijn echt ondernemers, ze zijn enorm innovatief. Ja, Martin weet dat misschien beter, maar volgens mij is de productiviteitsgroei in de landbouw is dat een sector die misschien wel de beste productiviteitsgroei kent van alle economische sectoren. Dat is gigantisch gegaan daar. Dus
dat vind ik ook wel leuk, hè? Want van de week had je met de boeren protest. Ik merkte aan mezelf ook een beetje dat je toch een soort paar sentiment krijgt. Over ja, ik ben ook voor de boeren. En geen idee waar het op gebaseerd is, want het voelt heel Hollands of zo. Dus het is echt een puur gevoel. Maar ik had het met Gert ook over. Ja, dat is ook gebaseerd op een soort geromantiseerd beeld van het boerenbedrijf. Daarom vind ik het ook wel leuk om de verhalen te horen. Waar Gert mee terugkomt. Jij doet het nu een jaar en komt... Ja. Je gaat veel op bezoek,
ja.
En komt dan met verhalen terug. Ah, oh, oké, ja. Ik heb volgens mij een idee uit een vorige eeuw nog van hoe een boerenbedrijf
in elkaar zit. Ja, ja. En het zijn ook wat mij opvalt. Het is natuurlijk wel een enorm vergrijsde beroep. Maar als je de jonge boeren kijkt, die zijn heel erg modern. Staan heel anders. Wij kennen vooral een boer, die wekt misschien sympathie omdat ze... zo redelijk anoniem hun werk doen. Maar die jonge boeren, die stellen echt hun bedrijf wel open. En die laten echt wel zien waar ze mee bezig zijn. En ik vind dat heel erg leuk.
Maar wat zijn nou dingen, kan je een voorbeeld noemen van iets wat je de afgelopen weken, maanden met tegengekomen? Dat je van, oh verrek, dat zo werkt. Ik wist niet dat al zo technisch vooruitstrevend was.
Smart farming. Ik ben bij een boer geweest die een akker bouwde. En die heeft zijn land vol allemaal van die schotelantennes hangen. En die kan precies, die heeft allemaal computerschermen. Die kan elk plantje apart bemesten en precies geven wat hij nodig heeft. En gewasbeschermingsmiddelen, dus geen trekker meer die over het land gaat en alle met gewasbeschermingsmiddelen. Maar elk plantje wordt geïnjecteerd die het nodig heeft. En als een plant het niet nodig heeft, dan krijgt hij het niet. En dat gaat zo precies allemaal. Fantastisch, ja.
En is dat onder druk van die milieuregels? Of is dat onder druk van de internationale concurrentie? Om het zo prijsgerust te halen.
Ja, nee, dat is even puur te maken met... We hebben altijd voorop gelopen met landbouw. En Nederland doet het gewoon goed. We zijn de tweede exporteur, landbouwexporteur ter wereld. Naar de Verenigde Staten. Nou ja, en dat is zo'n klein landje. En wij kunnen gewoon goed concurreren. Onze melkveehouder kan goed concurreren met de boer in de Verenigde Staten. Die 15.000 koeien heeft. En dat komt gewoon omdat onze melk heeft hogere eiwitten. De voedingswaarde van onze producten is veel hoger. We maken betere producten.
Ja. Dus er is wel degelijk reden om trots te zijn op onze boeren. Maar niet op basis van het romantische beeld dat ik had.
Nee.
Dat kan er voorbij ook. Hè? Op Twitter ook van VVD met een tweet van... Ja, dat zijn wel de mensen die voor ons... vroeg opstaan, waarop iemand reageerde. Ja, Giel Belen zat ook vroeg op. Maar dat vinden we ook allemaal een puntje. Ja, dus dat zegt op zichzelf niks. Ik bedoel, dus het moet niet romantiek zijn. Het moet gewoon een sector zijn die bijdraagt aan onze economie, die belangrijk is. Dat zijn mensen die natuurlijk hard werken, maar dat doen heel veel andere mensen meer.
Ja.
Maar het is ook gewoon een vooruitstrevende sector. Zo,
ja, het is een vooruitstreven. Ja, is het echt.
Ja, maar zoals programma's zoals Boer zoekt vrouw en zo, die helpen er ook niet echt aan mee, toch? Dan zorgt juist weer voor die romantiek.
Ja, dan hoeft die boeren niet per se erg te zijn natuurlijk. Ik bedoel, die heb ik deze week natuurlijk ervaren. Die wilde gewoon vooral steun. Die voelde zich in het verdomhoekje zitten. En ik denk vooral eigenlijk, misschien wel alleen door de uitspraak van D66, dat zo niets ontziend klonk. Ja, dat begrijp ik wel. En dan is het ook indrukwekkend dat je zo massale demonstratie bent optuigen.
En ik denk het feit dat het Tjeer de Groot was die het ook zei. Hè? Vandaag hadden wij ook een verhaal in de krant. Tjeer de Groot, die was tot 2 jaar geleden, was die directeur van de NZO. Dat is de lobbyclub van de zuivelindustrie. En toen pleitte hij nog voor uitbreiding van de zuivelproductie, van de melkproductie. Ja, en als je dan... 2 jaar later als Tweede Kamerlid kom met met zo'n harde saneringsvoorstel.
Dan voel je verraden.
Ja, dat voelen die boeren duidelijk. Ja.
Zullen we even naar hem luisteren? Want hij is ook, dat vond ik op zich wel dapper, hè, dat hij zelf ook naar het Maliëveld ging. Maar dat liep volgens mij niet helemaal lekker toen hij het podium opging.
Tjeerd de Groot van D66. Ik vind het goed dat jullie naar Den Haag zijn gekomen. En ik begrijp ook waarom jullie boos zijn. Want Seta van Kempema heeft heel goed geschetst dat het water jullie tot aan de lippen staat. Maar niet alleen jullie zelf, het gaat ook slecht met de natuur. En we moeten in dit land zorgen voor schoon water. Ik had gezegd 2 zinnen en hij staat ver overheen.
Ja, toen werd zijn microfoon volgens mij afgepakt. Weet je door wie?
Ja, Bart Kemps. Dat is de initiatiefnemer. Hè? Dat is heel knap. Dat is een schapenhouder uit Ede. En hij is echt initiatiefnemer van dit hele boerenprotest geweest.
Maar er zaten wel financiers achter, hè?
Ja. Maar hij was echt... voor Farmers zat erachter. De Heus.
Die kennen we nog van Yvonne Jaspers.
Die kennen we nog. Ja, Vion, die slachterij. De gigant megabedrijf.
Maar soms ontstaat het beeld dat het iets heel spontaans is. Maar dit is natuurlijk goed georganiseerd. En goed goed gefinancierd geweest.
Ja, ja. Ja, nee,
dat
zeker.
Mag ook verder allemaal, dat is verder niet verboden.
Ja, nee, Four Farmers heeft bijvoorbeeld gezorgd voor het evenementenbureau dat voor de microfoon, zeg maar, die weggetrokken.
Niet voor de hekken.
Nee.
Maar hoe kijk je nou naar die opmerking van hem? Want hij heeft enorm veel hoon over zich heen gekregen natuurlijk. Het was voor hem blijkbaar een boodschap die hij een keer wilde vertellen. Maar ja. Wat vond je van die timing?
Ja, ik vind de timing echt uitermate slecht. Ik bedoel, Carole Schouten heeft vorig jaar in Samen met de Boeren, of afgelopen dit jaar nog zelfs, Samen met de Boeren haar plan voor de kringlooplandbouw gepresenteerd. Nou ja, kringlooplandbouw, dat betekent dat je dus met een gesloten keten werkt. Dus het voer moet binnen de keten worden opgebracht. Het liefst ook nog energie geproduceerd. Mest moet je binnen de keten kwijt. Dus als je dat wil, dan weet je al dat je het hebt over een enorme sanering. Want dat red je gewoon niet met de huidige veestapel. En als je dan met zo'n maatregel komt, ja, of met zo'n plan komt, qua timing vind ik dat erg onhandig. Zeker voor een coalitiegenoot. En het heeft mij doen leren van als jij bij een lobbyclub werkt, neem dan een andere portefeuille als je de politiek ingaat.
Ja, dan kan je er niet over komen. Maar even over die kringlooplandbouw. Hè? Bedoel, kan je uitleggen welke doelen heeft Schouten daarmee? Wat bereik je daar uiteindelijk mee?
Nou ja, dat je een gesloten keten hebt. Mm-hmm. Dus dan heb je heel weinig stikstofuitstoot, weinig emissies. Wat je bijvoorbeeld ook bereikt is dat de boeren niet meer veevoer voor soja vanuit Zuid-Amerika of Noord-Amerika hierheen halen voor het veevoer. Alles moet je zelf dus, wat je voortbrengt, moet je eigenlijk ook zelf opmaken.
Dan gaan we ook minder produceren, maar dan hebben we misschien ook wel weer meer uit het buitenland nodig.
Nou, onze 90% van wat wij nu produceren gaat naar de export. Dus ik denk dat we dat, daar kan wel iets van af.
Ja. Martin, wat zijn jou? Je bent altijd goed ingevoerd, ook in Den Haag. Wat heb je gehoord daar, hoe die opmerkingen van meneer De Groot zijn gevallen?
Nou ja, ik bedoel, ja, voor mij is het niet een enorm geheim en er werd er niet erg over gefluisterd. Maar was het gewoon breed uit dat daar veel ongenoeg over was. Dat was natuurlijk wel duidelijk. Dat zet natuurlijk ook de verhouding natuurlijk gewoon politiek wel op scherp. En je ziet natuurlijk dat het kabinet uiteindelijk een heel andere toon kiest.
Ja.
En dat zag ik ook, merk ik ook wel aan Mark Rutte. En dit zal inderdaad in werkgeverskring of bij LTO ook totaal verkeerd zijn gevallen. Maar ook Mark Rutte in zijn persconferentie, zijn wekelijkse na de ministerraad, koos echt voor een heel duidelijk andere toon. Zonder dat hij natuurlijk dan expliciet noemde. Bedoel, dat zou ook een beetje te ver gaan. Maar ik denk dat ze binnen de coalitie ook niet zo blij mee waren. Maar goed, ik denk dat het D66 niet per se heel veel schade hoeft op te leveren.
Het is geen boerenpartij, hè?
Nee,
je weet dat het milieu...
Ik denk dat zijn optreden voor die man niet echt heel fijn is. Ja. Maar ja, ze komen op voor een ander belang en benadrukken dat vooral. En schatten natuurlijk in dat hun kiezers ook voor dat belang gaan. Jesse Klaver trad er ook op, werd ook allemaal uitgefloten.
Ja. Maar ik denk ook zelf misschien voor de boeren is het niet heel slecht geweest. Ze hebben nu in één keer met z'n allen naar het Malieveld kunnen gaan. Het staat heel goed op de agenda.
Ja, het voelt zelfs een beetje alsof dat de reden was om te gaan, hè, met z'n allen. Ik bedoel, het zal iets breder zijn geweest. Maar dat vertolkte dan even zo gezegd het anti-boeren sentiment. Ze hebben nu de bevestiging gekregen dat het brede politieke sentiment helemaal niet dat is.
Ja.
Het heeft hun uiteindelijk misschien ook wel geholpen. Het helpt ook wel als je een gezamenlijke vijand hebt, wellicht.
Ja.
Je noemde net al even Jesse Klaver van GroenLinks. Die zat ook bij De Wereld Draait Door tegenover twee boeren. Ik wil daar van hem ook graag even een fragment laten luisteren.
Het systeem van onze hele landbouw, de bio-industrie, de intensieve veehouderij, dat is failliet. En dat zeg ik expres omdat het over een systeem gaat. Wat er de afgelopen jaren is gebeurd en waar ik mij zorgen over maak, we hadden het er net al even over, is de prijs die boeren krijgen voor hun product is zo verschrikkelijk laag. Voor een liter melk die jij produceert, krijgt hij 34 cent de liter. Dat is 10 cent onder de kostprijs. Dat betekent, dat wil je je hoofd boven water houden, dat je wel meer dieren nodig hebt. Dat vraagt om een bepaalde manier van je bedrijf runnen. En de politiek heeft het laten gebeuren. Want wat gebeurt er als deze twee heren zouden samenwerken om te zeggen, we hebben een bepaalde prijs nodig voor ons product. En dat gaan we vragen aan die hele grote supermarktketens. Dan mag dat niet, want dat is kartelvorming. Dan ga je, dat is tegen de marktwerking.
Ja, Gert, we moeten gewoon even wat meer gaan betalen ook voor die producten. Dan komt het allemaal goed.
Ja, is ook zo. Maar dan moet de boer ook meer krijgen. Want op dit moment... daar heeft Jesse Klaver wel gewoon gelijk in. En dat heeft Carole Schouten eerder ook al gemeld. Die machtsverhoudingen binnen die hele keten van supermarkt tot tussenhandel, die is zo scheef. En onderaan waar de producent zit, de boer. Ja, die krijgt het minste. Die moet onderspit delven.
Maar daar ging de minister toch iets aan doen?
Ja. Ja, je mag, boeren mogen nu gaan samenwerken. Die worden uitgezonderd van kartelafspraken. Dus die mogen nu gezamenlijk optreden tegen de frietfabrikanten, tegen de Unilevers.
En de supermarkten.
En de supermarkten, ja.
Nou, dat is wel natuurlijk van belang. Ik als ik even als consument spreek en kijk in de schappen van de supermarkt. En bijvoorbeeld, ik meer even, niet klimaat, maar meer diervriendelijk kijk. Ja. En ik kijk tussen het biologisch stukje vlees en het gewone vlees. Dan zijn die prijsverschillen zo enorm. Dat vind ik ook wel. Ik denk dat heel veel consumenten daarmee worstelen. Ik denk dat heel veel mensen natuurlijk best wel bereid zijn om iets meer te betalen voor een goed stukje vlees. Wat op een diervriendelijke en klimaatvriendelijke manier tot stand is gekomen. Ja. Maar ja, als die prijsverschillen nog zo gigantisch blijven, dan is het, dan raak je mensen in de portemonnee en dan is de keuze snel gemaakt.
Ja, het is natuurlijk ook wel, we zijn nu begin september zijn we allemaal teruggekomen van vakantie. Ik weet niet of je wel eens in het buitenland naar een supermarkt bent geweest. In Nederland is echt heel goedkoop, hè? De supermarkten hier zijn heel goedkoop. Dus wat dat betreft is het aan de consument best wel te verkopen dat ze iets meer moeten betalen voor het eten. Maar wat ik zeg, dat kan,
gaan
kun je
die
niet
koopkrachtplaatjes weer.
Ja, goed. Je betaalt gewoon iets meer. Ik bedoel, wat voor een deel van je koopkracht gaat nou naar voeding? Volgens mij gaat er 6% naar voeding of zo. Nou ja,
wordt dan naar mij gekeken. Kijk, ik weet het niet.
Volgens mij heb ik ooit iets gelezen van 6% gaat nog maar naar voeding of zo. Nou ja, dan wordt het eten iets duurder, dan wordt het 6,5%.
Maar ik snap op zich wel, want met Carola Schouten kwam ook met dit nieuws. Dat was ook, was het nou ergens, het was ruim voor Prinsjesdag. En er stond een pomplomp verloren ergens in de krant van die prijzen moeten omhoog. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal de manier. Ik bedoel, je moet het ook wel, er hoort ook wel een verhaal bij. Ja. En je kan niet van het een of andere moment, zo zal het ook niet gaan. Maar de suggestie wordt al snel gewekt, dan gaat van het een of andere moment de prijs omhoog. En de beste consument die betaalt gewoon te weinig. En dan word je als een soort schuldige aangewezen. Maar het is misschien wel zo dat we in Nederland heel lang gewend zijn geraakt aan heel veel te goedkoop voedsel. En dat we dat misschien weer op waarde moeten leren schatten. En dan maar iets meer betalen. Maar dan nog, als die prijsverschillen zo groot blijven, dan denk ik dat de consument moeilijk te verleiden is om echt consequent elke keer dat betere product te kopen.
Ja.
Ik dacht dat de familie Visser altijd in Eiburg gewoon zelf lokaal bij de boer
nu heb jij weer een romantisch beeld van Eiburg.
Nee, Martin gaat gewoon aan een Braziliaanse biefstuk.
Maar nog even tot slot. Hè. Stel je neemt al deze maatregelen. Wat gaat dat zeggen, Martin, voor onze concurrentiepositie? Want we hebben genoemd van hoe belangrijk dit is als exportproduct. Ja. Slopen we dat eigenlijk ook niet te veel op die manier?
Nou ja, ik denk, als je uitgaat van wat Gert ook schetst, die innovatiekracht en de concurrentiekracht, dat je daar wel een stootje kan hebben. Maar ja, ik proef wel dat iets anders belangrijker begint te worden. En dat is niet omdat we een van de buitenmachten uit Brussel moeten voldoen aan milieuregels. Maar dat is ook iets wat we gewoon blijkbaar met elkaar de samenleving ook willen, wat de politieke meerderheid wil. En dan kom je misschien tot een kleinere landbouwsector. Nou, dat zou ongetwijfeld ook enige gevolg kunnen hebben voor de economische positie van de landbouw in Nederland. Maar dat is, ik vind het ook wel goed als je die, dat je misschien in dit dossier kan je heel goed zien hoe die verschillende belangen worden gewogen. En dat de weging aan het veranderen is in een richting van, het moet ook duurzaam zijn, het moet diervriendelijk zijn. En dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Maar het is wel blijft ook wel een weging. Ik bedoel, dan ga je niet alle D66 de indruk wekken dat je een sector de nek omdraait. En je probeert een nieuwe balans te vinden. Nou, dan ga je stap voor stap naartoe. Ongetwijfeld heeft dat gevolgen. Maar goed, we zijn niet ineens, we zijn nu inderdaad de tweede exporteur ter wereld van landbouwproducten. Na de Verenigde Staten, daar ben je natuurlijk niet in één klap helemaal kwijt. Dus zo is het ook niet.
Ik vraag me zelfs af, als je iets doet aan die intensieve veeteelt, of die landbouwexport echt naar beneden gaat. Want wij verdienen niet zo heel veel aan die intensieve veeteelt. Dat is inderdaad maar 1%. Dat werd ook steeds genoemd. Dat is een belang van 1,7% of zo qua export. Dat is niet zoveel. Het zit vooral in de kwaliteit van producten die we leveren. En die intensieve veehouderij, daar zijn de inkomens, de boereninkomens liggen daar echt, staan daar echt onder druk. Dat is gigantisch. Ja. En daar kan best wel iets voor terugkomen. Want moeten wij willen concurreren met een Amerikaanse boer die 15.000 melkkoeien heeft lopen? Ja, die bulkgoederen, daar gaan we niet aan verdienen. Wij verdienen omdat wij kwalitatief hoge, goede melk verkopen aan de voedingsindustrie, aan Danone, de Frans bedrijf dat hier met de hoofdkantoor zit voor babyvoeding. Dat is heel belangrijk.
Ja, dat zag ik ook inderdaad wel terug. Want Nieuwsuur meldde bijvoorbeeld ook van, wat is nou de belang nog van de Nederlandse economie, van de landbouw. En dan kwamen de cijfers van dat de toegevoegde waarde nog maar 1,5% was werkgelegen naar 2%. Ja. Waarop terecht heel veel kritiek kwam van ja, hou eens even. Dat is echt heel sector landbouw. Maar
indirect,
precies, bij de Universiteit Wageningen kijken ze naar de veel bredere agro, hele agrosector. En dan zit er heel veel omheen. En dat heeft ook waarde. En het ene komt uit het andere voort. Dat is met elkaar verbonden. En dan zie je dat de toegevoegde waarde in de Nederlandse economie echt wel heel wat procenten hoger is. En ook gewoon een belangrijke factor in onze economie.
Ja.
En dat is echt niet zomaar weg. Dat is ook gebaseerd op know-how en kennis. En niet alleen maar op de omvang van onze toevallig van onze veestapel.
Nee.
Ik ga jullie hartelijk danken, Gert van Haaskamp. Fijn dat je een keer hier ook in de studio was.
Ja,
succes ook de komende weken. En Martin, uiteraard ook hartelijk dank.
Ja.
Ik zeg erbij dat we te beluisteren zijn op iTunes en op Spotify. En u kunt ons ook nog mailen op podcast@dft.nl. Dank u wel.